onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 84, vers 3 en vers 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Lezen en wij doen dat uit het boek van de profeet Jesaja. We beginnen de schriftlezing bij het 22e vers van hoofdstuk 43. En wij lezen tot en met het vijfde vers van hoofdstuk 44. Dus Jesaja 43 vanaf vers 22 en dan tot in hoofdstuk 4 en daar tot en met het vijfde vers. Na de schriftlezing zingen we psalm 1, vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 2. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als ik u tegen mij vermoeid heb, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee van uw brandoffers en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer en ik heb u niet vermoeid met reuk, wierook. Mij hebt gij geen kalmes voor geld gekocht en met het vette van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden en hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen richten. Vertelt gij uw redenen opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de overste van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeeschuren die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de tekst voor de prediking van vanavond sluit aan bij wat we vanmorgen uit het woord van de Heere hebben mogen horen. Toen ging het over Jesaja 44 vers 3. Vanavond luisteren we naar de versen 4 en 5 uit datzelfde hoofdstuk, Jesaja 44. Daar lezen wij: en zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen: ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob, en gene zal met zijn hand schrijven: ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Wij gaan eerst de Heren om zijn onmisbare zegen bidden. Ik heb u vanmorgen gezegd dat wij vanavond voorbeden zouden doen voor zuster Wessels in de Samaritaan, wier toestand heel duidelijk merkbaar achteruit gaat. We willen haar en haar man en de omstandigen, anderen die om haar heen staan, aan de Heere opdragen in ons gebed. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, wij willen aan de morgen, aan de avond van deze dag opnieuw uw heilig aangezicht zoeken. Nu gij ons voor de tweede maal in uw huis brengt, en nu wij opnieuw mogen gaan horen wat u ons te zeggen hebt op deze Pinksterdag. Het evangelie van de komst van de Heilige Geest. En de komst van de Heilige Geest had een hele duidelijke bedoeling. De Heilige Geest is immers gekomen om de kerk te bezoeken met al het heil van Christus werk. Hij is gekomen als degene die het heil dat verworven was komt uitdelen en toepassen, om zondaren er ook deel aan te geven en het werk van Christus zo voort te zetten en af te maken. Heren, wij hebben de Heilige Geest zo hard nodig. Zeker, we hebben de Heer Jezus nodig. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het is waar dat hij de Zoon heeft, die heeft het leven. Zoals het ook waar is dat hij de Zoon van God niet heeft, het leven evenmin heeft. Maar Heere, wat van de Heere Jezus gezegd kan worden en moet worden, dat is toch ook van de Heilige Geest waar. Als we de Geest niet hebben, dan zijn we nog in onze zonde, dan zijn we nog vlees. Wat uit vlees geboren is, is immers niet meer dan dat. En pas als we uit de Geest geboren zijn, dan zijn we ook geestelijke mensen. Heere, zo is de Heilige Geest en zijn werk in ons leven net zo onmisbaar als de Heere Jezus en zijn werk en de kennis van hem en van zijn werk. Doe ons dat beseffen, doordring ons daarvan, opdat we zo ook mogen verstaan wat de geweldige rijkdom van de komst van de Heilige Geest is, want nu is hij gekomen. Het is niet bij de geboorte van de Heere Jezus gebleven en bij het werk dat hij verricht heeft, tot en met zijn lijden en sterven en opstanding uit de doden en hemelvaart en zitting aan de rechterhand Gods en de voorbidding die hij daar voor al de zijnen doet en de regering die in zijn handen ligt. Maar gij hebt, o God, nog meer gegeven dan alleen de zaligmaker. U hebt ook de andere trooster gegeven, deze Heilige Geest. En laat ons hem ook mogen kennen, Heere. En laten wij hem ook mogen eren. En laten wij ook zijn werk mogen begeren voor het eerst of opnieuw in zijn leven. Want alleen door dat werk, door de komst van die Geest en door het werk van die Geest in onze harten, waarmee hij ons leven gaat doortrekken, zal het kunnen gebeuren, heren, wat onze tekst ons vanavond gaat zeggen. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras als wilgen aan de waterbeken. En zo alleen door die geest zal het ook kunnen gaan gebeuren dat de een zegt ik ben des heren. En dat de ander zich noemt naar Jacob en dat een derde met zijn hand zal schrijven ik ben des heren. En zich zal toenoemen met de naam van Israël. O God, laat uw geest ons die dingen dan inderdaad toe-eigenen. En wilt u ons doen verstaan, doen beleven dat het inderdaad Pinksteren is geweest en dat Pinksteren zijn vervolg krijgt en zijn uitwerking krijgt ook op de herdenking van het Pinksterfeest, ook vandaag. Mogen we dit van u vragen, heren? O ja, wij mogen dat vragen, want u hebt zelf gezegd dat als mensen die van nature toch verdorven zijn, hun kinderen goede gaven weten te geven, dan weet uw Vader, o Heere Jezus Christus, nog veel beter wat het is om goede gaven en dan met name de Heilige Geest te geven aan hen die hem daarom bidden. Het gebed om de Heilige Geest is ons niet verboden. Gelukkig niet. Het is ons zelfs opgedragen. Maar heren, aan de andere kant, al mogen we erom bidden, we zullen ook moeten beseffen dat ons bidden het niet verdienen kan. Want dat ons bidden ook niet behoort of beantwoord aan de norm die gij daarvoor gesteld hebt. Ook ons bidden, zo goed als alle beste werken, zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. We verdienen het er niet mee. Heren, integendeel. We hebben helemaal geen verdiensten. En daarom kunnen we alleen bidden om genade. Genade bij u vandaan. Uit uw goddelijk welbehagen. Uit uw goddelijk goddelijke zondaarsliefde. Heere, wil ons dan om zijnentwil, wil ons dan om uw naams wil een God van genade zijn en ons een gezegende kerkdienst schenken. We vragen u dat voor ons zoals we hier zijn. We denken ook nu weer aan hen die met ons meeleven en meeluisteren, die deze kerkdienst thuis of op een andere plaats meemaken via de kerktelefoon. Laat ook daar waar in alle stilte naar de prediking van uw woord geluisterd wordt, het werk van de Heilige Geest ook geschieden, Heere. U bent aan tijd nog plaats gebonden. Wilt u uw naam verheerlijken overal, Heere, waar uw evangelie wordt uitgedragen? Laat de boodschap recht gebracht mogen worden. En wilt u er dan zelf in meekomen? Het is toch uw werk, Heere, om uw gemeente te vergaderen. Om zondaren tot bekering te brengen. Het is toch uw werk om uw kerk, om uw volk te onderhouden. En te voeden met het brood des levens. En het door de Heilige Geest gewerkte leven zo ook voortgang te doen hebben. Het is toch uw werk, Heere, dat in deze wereld geschiet. O, laat het dan inderdaad voortgang hebben. Laat het openbaar komen. Laat de duivel, laat de krachten van het verderf, de machten van de zonde en van het ongeloof niet in staat zijn het te vernietigen. Wilt u, Heere, het geweld en de list van de vorst der duisternis bedwingen en aan banden leggen en uw woord vrije loop geven en ook vrije toegang schenken in het hart van velen. Mogen we zo u bidden, Heere, dat gij uw werk in stand wilt houden, dat ge uw werk voort wilt zetten, dat ge uw werk ook tot openbaring wilt brengen in een wereld in duisternis, in ellende, in armoede, in gebrek, in nood. Een wereld waar bloed vloeit, een wereld waar onrecht heerst, een wereld waar lijden is, onnoemelijk veel lijden, een wereld waarin ontheemden zijn. En wie heeft er nu van alle mensenkinderen een oplossing voor de immense problemen die gerezen zijn? Heren, wilt gij in ontferming aan deze arme wereld gedenken. Mensen denken de wijsheid in pacht te hebben. Mensen denken het te weten hoe en wat en waar de oplossing gezocht moet worden. Maar de wijsheid van de wijzen lijkt al lang te zijn vergaan. Ook in ons eigen land zijn daar toch allerlei symptomen van te merken, heren. Dat de wijzen, de mensen die het denken te weten, de mensen van wie de antwoorden verwacht worden, dat die ook met verblindheid en verduistering geslagen zijn. En dat uiteindelijk het probleem, het de problemen blijven zoals ze zijn. Heren, we moeten ook bij u leren schuilen. We moeten het ook van u leren verwachten. En we moeten rust vinden in uw beleid. En we moeten leren geloven. En dan alleen komt er rust in onze ziel. Geloven dat gij, Heere Jezus, regeert. En dat wat er in deze wereld ook gebeurt. En wat er in deze wereld aan onoplosbaars is. Dat u toch boven alles staat. En dat het allemaal gaat naar de raad van uw wil. En dat als alles straks gebeurd is en als de finale bereikt is van de geschiedenis van deze wereld, dat dan zal blijken dat alles door u in wijsheid en in gerechtigheid gedaan is. En dat van uw woorden er niet één ter aarde is gevallen. En dat uw werk niet mislukt is, al lijkt het hier op aarde menigmaal wel te mislukken. En dat datgene wat u hebt voorgenomen, tot op de laatste letter is gebeurd. Heere, geef ons dat te geloven. Dat geeft ons ook moed om verder te gaan. Ook in allerlei zorgen die het kerkelijke leven bezwaren. Toch moed om verder te gaan, Heere. Ook als we zien op afval om ons heen. Ook als we zien op verbastering van het woord. Ook als wij zien op allerlei praktijken die voor uw aangezicht ook niet kunnen bestaan. Ook als we zien dat er normvervaging is. Ook binnen de christenheid. Heren, dan hebben we toch moed om voort te gaan. Ook in de verkondiging van uw woord. En ook in het leven naar uw inzettingen. Omdat we het weten dat er een koning is van Israëls God gegeven. Heren, en die wetenschap hebben we ook nodig als in ons persoonlijk leven de dingen moeilijk zijn en steeds moeilijker worden. We denken aan zuster Wessels. Heren, ze is al zo lang niet in orde. Zo lang tijd geleden was het al noodzakelijk voor haar om eerst via de dagopvang en toen ook definitief in de Samaritaan te worden opgenomen. U weet dat haar man haar zo lang mogelijk heeft verzorgd, maar dat ook voor hem de problemen kwamen met zijn gezondheid. En dat dat uiteindelijk ook resulteerde in zijn opname. Ook in de Samaritaan. Waar ze allebei al geruime tijd hebben vertoefd. Maar allebei op een verschillende kamer. Op een verschillende afdeling. En u weet u hoe de situatie van zuster Wessels alsmeer verachtert, achteruit gaat. En hoe het er naar menselijke berekening, en dat is ook de inschatting van de arts, naar het einde toe lijkt te gaan. Heren, ontfermt u zich over haar. Ontfermt u zich over haar die geen woord meer zeggen kan. En die, zoals het erop lijkt, ook met niemand meer contact kan hebben. Maar het staat de Pinkstergeest niet in de weg om ook haar innerlijk te bereiken. En om ook haar met zijn werk, met zijn woord aan te spreken. Geef genade, Heere, dat ook de omstanders, haar man, de kinderen, het alles in uw hand mogen geven. En dat ze bij u een toevlucht mogen hebben. Nu de dingen zo gaan. En nu het moeilijker en moeilijker wordt. laten ze bij u mogen schuilen, Heere, in het vertrouwen dat gij de God van alle genade zijt, dat het Israëls God is die krachten heeft om ze te geven, en dat u de werken uw handen niet laat varen. Geef uw onmisbare zegen en laat alles wat gedaan wordt om haar lijden te verlichten toch ook nog onder uw zegen resultaat mogen hebben. Heere, gedenk ze zo in uw gunst. We worden er ook als gemeente vandaag weer bij bepaald dat een mens maar een mens is. Vanmorgen hebben we uw aangezicht mogen zoeken voor Adrie van Wezel. Ook ernstig ziek in het ziekenhuis in Rotterdam. Ook voor zijn leven wordt gevreesd. Heere, nogmaals dragen we hem ook aan u op. Gedenk alle die in nood en smart verkeren en die in die omstandigheden tot u verheffen het angstig hart. En wilt u ons leren, o God, want we moeten het allemaal leren wat het is om te sterven voordat we straks moeten gaan sterven. Sterven aan onszelf om te leren leven uit Christus. Om te leren leven uit het volbrachte werk van de Zoon van uw liefde. God van alle genade, neem ons dan zo voor uw rekening en wilt u ons een gezegende kerkdienst schenken, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 87ste psalm. De versen 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Moren, God zal ze zelf bevestigen en schragen, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. 3, 4 en 5 van Psalm 87. Thank you. lezen nog een ogenblik verder, gemeente, in een van die Pinksterprofetieën, zoals we die in het Oude Testament vinden. En dit keer dan uit de profetieën van Jesaja. We zagen het al, de Heere belooft dat hij zijn geest zal geven. Dat hij water zal gieten op de dorstigen en stromen op het droge. En daarmee stemt overeen wat bijvoorbeeld die bekende Pinksterprofeet Joël gezegd heeft, die door Petrus geciteerd wordt, want die heeft het ook over de komst, over het uitgegoten worden van de Heilige Geest. En ook Joël, net als Jesaja, heeft daarbij geprofeteerd dat die geest zal komen op alle vlees, ook op de jongeren, op uw zaad, op uw nakomelingen. En dan, als er water gegoten wordt op de dorstige en stromen op het droge, als dat land dat ligt te verkommeren, te branden onder de hete zon, op die manier vocht krijgt, wat dan? Als die aardkorst die gekloofd was van droogte, het vocht weer in kan drinken en als ze dat vocht ook weer verwerken kan, wat dan? Dan komt er vruchtbaarheid, dan wordt alles verfrist, dan gaat alles weer leven, dan loopt alles weer uit. En zij zullen, zo vervolgt Jesaja zijn Pinksterprofetie, ze zullen uitspruiten tussen in het gras, als wilgen aan de waterbeken. Dat is een schilderijtje dat de profeet hier aan ons presenteert. Een schilderijtje waarbij hij in beeldende taal, in symbolen, zichtbaar voor ons uittekent wat het resultaat, wat de vrucht van de komst en het werk van de Heilige Geest is. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras. Ziet u het voor zich? Een grasland. En dat gras is weer fris. Dat gras is door die regen, door dat water weer groen geworden. Dat heeft weer zijn normale kleur, zijn gezonde kleur gekregen. En tussen in het gras, vandaag zag je het nog niet, maar kom je de volgende dag, dan zie je het. En waar komt het vandaan? Hoe is het gebeurd? En wie zal het verklaren? Dan zijn er hier en daar en overal bloemetjes verschenen. Zomaar, in één keer, verklaar dat nou eens. Er is geen mensenhand bij geweest. Dit zijn geen bloemetjes die eerst gepoot waren. Dit zijn geen bloemetjes die eerst door mensenhand gezaaid waren. Maar ze zijn er zomaar, in de wei, de boterbloemen en de madeliefjes. En in één keer zie je ze opkomen. Groeit als vanzelf. Als vanzelf, nee, uit de hand van de schepper. En daarmee laat Jesaja zien, zo gaat dat nou als de Heilige Geest komt. Kijk nou even naar dat schilderij, zoals het gewoon uit de natuur genomen is. En dan ziet u daar een afbeelding van de vruchten van het werk van de Heilige Geest. Het is gaan leven. De Pinksterdag is het gaan leven. En het leven is zichtbaar geworden. Het leven heeft ook kleur gekregen. Het leven gaat zijn schoonheid vertonen. Als de geest gaat werken, dan gebeurt het ook. Dan komen er mensen tot bekering. Dan ontluikt nieuw leven. Hoe is het dan gegaan? Dat weet God. Het door hem gezaaide zaad komt op. Er komen bloemen. Onverwacht. Onverwacht soms. En niet eens zo opvallend in het allereerste begin. Als dat woord gestrooid wordt, als de apostelen uitgaan in de wereld, laten we maar blijven, in de geschiedenissen zoals die beschreven worden, na Pinksteren, boek Handelingen bijvoorbeeld, als de apostelen uitgaan na die eerste geweldige vloed van bekeerlingen, de eerste Pinksterdag, 3000, en daarna wordt het getal alsmaar groter. Als de apostelen uitgaan, bijvoorbeeld Filippus, de evangelist die naar Samaria gaat, Handelingen 8. En daar spreekt hij over de Heere Jezus, over wie anders. Dan verkondigt hij die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En de Heilige Geest gaat er overheen, komt erin mee. En er zijn mensen die tot geloof komen. Ze zullen uitspruiten tussenin het gras. En bij de ervaring daarvan, zo lezen wij in Handelingen 8, en er werd grote blijdschap in de stad. Leven wordt in één keer heel anders. In dat dorre Samaria, waar Simon de tovenaar de geesten verblind had, en waar mensen in de strikken van bijgeloof en van ik weet niet wat voor allemaal dwaze religieuze ideeën verstrikt waren. Daar is in één keer een openbaring van een ander soort godsdienst. En het is nog godsdienst van het hart ook. En het vertoont zich. En het geeft vreugde en het geeft blijdschap. Een ander voorbeeld, als de apostel Paulus na de roep die de Heere hem via dat nachtgezicht van die Macedonische man uiteindelijk de oversteek gemaakt heeft en aangekomen is in Macedonië. En hij daar op die Sabbatmorgen op zo'n afgelegen plekje uiteindelijk een kleine kring van vrouwen aantreft. Dat hem overigens niet te min is om ook daar het evangelie te verkondigen. Want de apostel Paulus die was er niet op uit om altijd en overal alleen maar in grote kathedralen te preken. Maar ook een handjevol vrouwen was hem genoeg, want het ging om de ziel van die mensen. En als hij daar in dat kleine groepje mensen het zaad van het evangelie strooit, dan is daar onverwacht dat bloemetje, Lydia, uitspruitend tussenin het gras, omdat de Heilige Geest haar hart opende. Dan is daar ergens in Lystra of in Derbe, waar was het, een jonge man, zoon van een Griekse vader, maar van een Joodse en gelovig Joodse moeder, met ook nog een vrome grootmoeder, die in zijn jonge leven al kennis kreeg aan het evangelie, en die in zijn jonge leven al ingewonnen werd voor het evangelie, en op jonge leeftijd was dat bloemetje al verschenen. En Paulus getuigt van Timotheus dat hij ervan overtuigd is dat het geloof dat eerst in zijn grootmoeder leefde, daarna ook in zijn moeder openbaar kwam, ook in hem gevonden is. Het ongeveinsde geloof. Dan is daar, ik ga even terug in de geschiedenis, nog een andere episode waarin we de evangelist Filippus tegenkomen. En die krijgt van de Heere die wonderlijke opdracht om naar een woeste weg te gaan. Die is bezig in Samaria, heeft daar vrucht op zijn arbeid, mag daar zien dat de Heere meewerkt, krijgt dan in één keer de wonderlijke opdracht om naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza te gaan, en de Heilige Geest zegt er nog eens een keer nadrukkelijk bij dat die weg woest is. Nou ja, daar komt hij dus voorlopig niemand tegen. En toch moet hij erheen. En dan begrijpt hij later ook waarom hij erheen moest, want er komt een wagen aan met iemand erop, een allochtoon. Iemand uit Ethiopië. Een man die hardop zit te lezen. Boekrol van Jesaja heeft hij bij zich. De geest zegt tegen Filippus, voeg u bij deze wagen. En Filippus doet het, gehoorzaam. Wat moet hij met die vreemdeling, nog een aanzienlijke vreemdeling. Oh, kan hij hem zomaar aanspreken? Ja, hij kan hem zomaar aanspreken. Verstaat u ook wat gij leest? Hoe zou ik dat kunnen, zegt die man. Ik heb een tolk, ik heb een uitlegger nodig. Kom alsjeblieft bij me zitten als jij wel begrijpt wat hier staat. En hij verkondigde hem Jezus. En terwijl Filippus hem Jezus verkondigt aan de hand van het hoofdstuk van de lijdende knecht des Heren. Aan de hand van dat hoofdstuk waarin staat van dat schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Als de Filippus hem verkondigt, de Heer Jezus die dat lam is, dat geslacht is. Dan werkt de Heilige Geest in het hart van die moorman. En hij spruit uit tussen in het gras. Weer zo'n bloem. Van Gods herscheppende hand. En zo zijn ze er. Zo waren ze er. Zo vertelt het boek Handelingen ervan. En zo vertelt de geschiedenis van Gods kerk ervan. En zo werkt de Heere dat. Telkens. Als het woord. Het goddelijke woord. Vat krijgt op iemands hart. Telkens als dat goddelijke woord binnendringt in iemands hart. Telkens als door dat binnendringende woord in iemands hart zo'n mens zijn eigen armoede gaat zien. Zijn eigen leegheid. Gaat ontdekken dat hij eigenlijk niet anders is. Niet meer is dan zo'n dorstuk land. Dat sedert lang ligt uit te drogen. Als door het werk van de Heilige Geest zo iemand gaat ontdekken dat hij zo niet sterven kan. Want hij kan zo God niet ontmoeten. Hij heeft een borg nodig. Zoals ook die moorman een borg nodig kreeg. En die dan vanuit de nood die hij inleeft naar de eenzaamheid vlucht om met het woord van God in het verborgene werkzaam te zijn, zijn zonde daar te beleiden, zijn ongeluk voor God uit te spreken. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Ziet u, er is weer zo'n bloem. Of die ander, uitgelokt door de liefde Gods. Die ze heeft ontdekt in het evangelie, uitgelokt door die woorden waarin de Heere in zijn woord spreekt van zijn genade, door de Heilige Geest getrokken met koorden van goede tierenheid, waardoor ze ertoe kwam om de oprechte keus te doen. Het water des levens stroomde over haar ziel. En nu is haar hart vervuld met waarachtige liefde tot God en tot zijn dienst. En er zijn momenten dat ze er ook niet van zwijgen kan. En is het dan soms wel erg schuchter, maar dan wordt er toch van gesproken. En dan wordt de dienst des Heren toch aangeprezen. Ziet u, weer zo'n bloem. Hebt u deel aan dat levendmakende werk van de Heilige Geest? Kan dat van u ook gezegd worden? Die en die, uitgesproten tussen in het gras. Door de Heilige Geest in de tuin van God geplant, om het zo eens te zeggen. Een planting des Heren geworden, waarin de Heren verheerlijkt wordt. U ziet dat Jesaja niet alleen dat beeld van die bloemen, en die bloemen worden eigenlijk niet eens genoemd, maar die mogen we erbij denken als hij het heeft over ze zullen uitspruiten tussen in het gras. Maar als hij het over die bloemen gehad heeft, dan heeft hij daarna nog een ander beeld, wilgen aan de waterbeken. U moet dan maar niet denken aan onze knotwilgen, want die bestaan in Israël niet. Maar u kunt misschien beter denken aan de populier. In ieder geval, het gaat om een boom die veel water nodig heeft. En dat geldt van de populier en dat geldt van de wilg net zo goed. Die dus in de buurt van water moeten staan, willen ze wel gedijen. Nou, er is water, want de geest is immers uitgestort. Uitgestort, stromen zouden er komen op de dorstigen. En daarom, er zijn waterbeken, die door die droge waddies, die zijn gevuld met water. En daar kan u allerlei vegetatie op komen. Ook deze bomen. Fris en groen. Want zo doet God dat. Als de Heer zijn volk plant, nou laat ik dat beeld van die bloemetjes los. Maar als de Heer zijn volk plant als bomen, dat beeld komt in de Bijbel immers ook voor. Als de Heer ze plant, dan plant hij ze aan waterbeken. Daar zongen we trouwens van in de eerste psalm. Daar hebt u dat andere beeld verder uitgewerkt. En je kunt dit in psalm 92 ook vinden. Je kunt het op andere plaatsen in het woord van God tegenkomen. Bijvoorbeeld ook in het 47e hoofdstuk van Ezechiël. God plant zijn volk aan het water des levens. Nimmer uitdrogende wateren. Wateren die de ziel verkwikken. Vandaar dat er in een andere profeet, Jeremia, de uitdrukking gevonden wordt. Ik meen trouwens ook dat het in Jesaja ergens staat. Uw ziel zal zijn als een gewaterde hof. En als ze daar groeien en daar gedijen, dan komt er ook nog wat anders. Dan komt er ook vrucht. Zijn blad valt niet af, zegt Psalm 1. Zijn vrucht zal er gedurig weer zijn. Tot in de grijsheid toe, Psalm 92, zullen ze nog vruchten dragen. Dan komt er ook de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedertierenheid en wat iets meer zij. Dan komt ook de schoonheid van Gods werken openbaar in die innerlijke vernieuwing en verandering. In die geestelijkheid die de Heere aan zijn volk geeft. Dan is er een ijver om de Heere te vrezen. Dan is er een ijver om in Gods wegen te gaan. Dan is er een ijver ook om het woord des Heeren door te geven en de lof des Heeren te verbreiden. Dan is er een begeerte om anderen voor de Heeren te mogen winnen. En alsjeblieft geen struikelblok voor een ander te zijn, waardoor een ander zich geërgerd van het evangelie afkeert. Dan wordt er in nauwe, tere gevoeligheid geleefd en geworsteld om in die omgang, die verborgen omgang met de Heere te mogen blijven. Wat is daar vandaag van zichtbaar in de kerkgemeente? Of laten we het niet in het algemeen zeggen en vragen ten aanzien van de stand van zaken in de kerk, maar wat blijkt ervan in uw eigen leven? Misschien helemaal niks. Misschien bent u helemaal niet aan waterbeken geplant. Misschien bent u helemaal niet zo'n door de Heilige Geest bezocht stuk grond. Maar ligt u nog in de doodsheid en in de kilheid en in de dorheid van uw zondaars bestaan. Zonder dat u zich bewust bent. Is het dan voor niks Pinksteren geweest? Of gaat het helemaal aan u voorbij? En hebt u geen besef ervan dat u die geest en het werk van die geest en de levendmakende kracht van die geest ook zo dringend nodig hebt? Laat toch de overdenking van de komst van de uitstorting van de Heilige Geest op deze dag. Laat toch het feit dat we vandaag weer het Pinksterfeit mogen gedenken en het Pinksterfeest mogen vieren voor u dan misschien wel voor het eerst in uw leven een prikkel zijn om die God van genade te zoeken en de Heilige Geest en zijn werk ook voor uw eigen leven af te smeken. Maar als het er is, dat werk van Gods Geest, Jesaja laat namelijk nog meer zien, dan gebeurt er nog meer dan dat er van die bloemen opschieten en dat er van die wilgen aan de waterbeken geplant zijn. Dan laat de profeet, dan laat onze tekst ons vanavond ook zien dat dat werk van de Heilige Geest nog diverse andere aspecten heeft. Ik ga met u naar het 5e vers. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. Die zal zich noemen met de naam van de Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Dat wil in de eerste plaats zeggen en dat er ook een toename zal zijn. Dat er groei zal zijn. Dat er verschillenden onder de bewerking van de Heilige Geest zullen komen tot kennis van Gods genade. Dat staat op andere plaatsen van het woord van God misschien wel wat duidelijker, maar ik lees het toch ook eigenlijk hier. Jesaja ziet het gebeuren dat er hier een en daar een en daar een en nog eens hier een en nog eens daar een en nog eens weer een ander. Dat ze zullen komen van links, van rechts, van noord en zuid, uit Tyrus en uit Moreland en uit Egypte. En dat ze bij Sions kinderen zullen worden geteld. Pinksteren betekent immers ook dat het evangelie uit zal gaan in de gehele wereld. Pinksteren betekent dat de grenzen verlegd gaan worden. De lage grenzen om Israël heen. En binnen die grenzen, daar kwam het werk van de Heere openbaar. Jezus zegt zelf nog dat hij niet anders gezonden is dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En u moet eerst die middelmuur geslecht worden. En u moet eerst op een uitdrukkelijk bevel van de Heilige Geest de apostelen ervan overtuigd worden dat ze hun taak hebben tot aan de einden der aarde. En dan zie je ze ook gaan tot aan de einden der aarde. En dan worden ook heidenen toegebracht. U komt de belofte toe, zei Petrus, en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En als zij gaan, gehoorzaam, deze ambassadeurs van de Heere Jezus, dan gaat de Geest met hen mee. En dan zien we het gebeuren. Ik noemde u al een paar van die voorbeelden. Dat de Heilige Geest de prediking tot zegen stelt. En dat er daar en overal vandaan mensen zullen zijn die de naam van Sions kinderen gaan dragen. Nou, en dat blijkt nou ook in onze tekst. Dat blijkt daarin dat mensen niet alleen maar tot geloof komen, maar dat ze dat geloof ook gaan beleiden. Laat ik ze nog eens even met u nagaan. Ik noemde ze pas Lydia. Dat was een werk van binnen. De Heere opende haar hart. Dat was een werk dat in het verborgene zich afspeelde. Helemaal een werk, iets in de persoonlijke relatie tussen de Heere en haar ziel. Maar als dat gebeurd is, dan blijft het niet verborgen. Dan zegt ze tegen Paulus en tegen zijn reisgenoten, indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. Dan spreekt ze de keus uit. Dan komt ze tot geloofsbelijdenis. Na de geloofsbeoefening tot de geloofsbelijdenis. Die moorman, hij heeft geluisterd naar dat evangelie van Jezus, naar dat evangelie van dat lam, van dat schaap dat stom is voor zijn scheerders, van die zaligmaker die zich tot in de dood gegeven heeft. Van wie zegt de profeet dat, vroeg hij aan Filippus, van zichzelf of van een ander? Nou, Filippus kan het hem duidelijk maken, dat zegt de profeet niet van zichzelf, dat zegt hij van een ander. En wie is die ander dan? Dat is Jezus. En in al de heerlijkheid van zijn zichzelf overgevende liefde heeft Filippus die zaligmaker aan die moorman voorgesteld. En het heeft zijn hart bereikt, de Heilige Geest paste het toe. En er ontstond geloof en dat geloof greep zich vast aan dat evangeliewoord. En dat ging steunen op die woorden van Filippus, die woorden Gods die tot zaligheid zijn. En op de een of andere manier is het tot de man doorgedrongen dat als je dan tot geloof bent gekomen, dat je dan ook gedoopt moet worden. En hij zegt als ze water passeren, wat is erop tegen dat ik gedoopt zou worden? En Filippus zegt, als gij waarachtig gelooft, dan is het geoorloofd. En de man belijdt zijn geloof. Hij spreekt het uit. Er waren wel niet veel getuigen bij, maar die ene getuige, Filippus, was genoeg. Naast God in de hemel die het hem ook hoorde zeggen, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Ik bedoel maar, de schrift laat het zien uit de voorbeelden die we kunnen citeren, dat geloofsbeleving uiteindelijk ook wordt geloofsbelijdenis. En wat dan vervolgens opvalt in deze tekst, en dan ga ik met u daarna naar de details, maar wat ook nog opvalt is dat het voor iedereen een persoonlijke zaak is. Want dat maakt deze tekst ook zo mooi, dat Jesaja niet zegt, en zij zullen allemaal zeggen, en dan volgt er wat. Maar dat er kennelijk ook een variatie is. En dat het heel persoonlijk beleefd wordt. En dat de een dit, en dat de ander dat, en dat een derde nog weer wat anders zegt. Maar dat het uiteindelijk allemaal, bij allemaal, uit dezelfde wortel voortkomt. Er zitten dus twee kanten aan. Het is heel erg individueel. Geloofsbeleving. En dus ook geloofsbelijdenis is nooit een massaal gebeuren. Net zo goed als ingaan in het Koninkrijk der Hemelen ook nooit een massaal gebeuren is. Je gaat door de enge poort en je gaat er één voor één door. Het is net zo'n draaideur waar je maar één voor één naar binnen kunt. Je gaat heel persoonlijk dat nieuwe leven binnen, zoals je ook heel persoonlijk dit aardse leven binnenkwam, zelfs als je er even een tweeling bent, ben je toch nog apart geboren, na elkaar. En zoals je heel individueel in dit leven verschijnt, zo zul je ook heel persoonlijk, zonder dat je anderen mee kan nemen, zonder dat je anderen de hand kunt nemen en mee kan voeren op datzelfde moment om binnen te gaan in het koninkrijk, zo zul je heel persoonlijk deel krijgen aan de genade Gods in Christus. Net zo goed als dat je ook heel persoonlijk zult gaan sterven. Dan kunnen er om je sterfbed heen staan, dan kunnen er zijn die je hand vasthouden. Dan kunnen er zijn die een washandje op je hoofd, op je voorhoofd leggen om je nog een klein beetje verfrissing te geven. Dan kunnen er zijn die met een wattenstokje je mond nog wat aanraken om je nog wat vocht te geven. Maar als je gaat, ga je alleen. En die anderen blijven achter. Zo is het nou met de wedergeboorte, zo is het met het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen ook. We nemen elkaar niet mee, je zou het wel willen. O, zeker als je zelf de waarde ervan ziet, dan zou je als ouders je kinderen allemaal mee willen nemen, of niet? Maar ieder zal het persoonlijk leren. Zoals ieder straks ook persoonlijk voor God staat. Alleen. Maar niet alleen dat, niet alleen is zalig worden een persoonlijke zaak. Het is ook een zaak waarbij de Heere een rijke variatie intact houdt. Doet hij dat niet altijd? In deze tijd van het jaar kun je het zien, nietwaar? In het rijk der natuur. Wat een kleuren. Ze zijn lang niet allemaal precies eender, de bloemen die je ziet. Zo'n schakering aan kleuren. Zelfs de bladeren van de bomen zijn verschillend. Een berk heeft andere bladeren dan een beuk. En een beuk heeft andere bladeren dan een plataan. Maar zelfs als je naar de bladeren van dezelfde boom kijkt, die in doorsnee inderdaad allemaal dezelfde vorm hebben, dan verschillen ze nog in grootte. Dan verschillen ze nog in afmetingen. Er is altijd variatie, rijkdom, de grootheid van de rijkdom van Gods wijsheid en van Gods werken. En daarom is het ook in het geestelijke leven, in het Koninkrijk der Hemelen, allemaal zo rijk geschakeerd. Er zijn er die op jonge leeftijd getrokken worden. Er zijn er die pas in hoge ouderdom kennis van Gods genade krijgen. Er zijn er die een weg gaan die, als we het zo bekijken, eigenlijk altijd betrekkelijk voorspoedig is gegaan. Ook in geestelijke dingen, zonder al te grote diepten en misschien ook wel zonder al te hoge hoogten. Maar zo geleidelijk geleid door de geest Gods. Er zijn er die, wat dat betreft, totaal verschillend geleid zijn. Die hele schokkende ervaringen hebben meegemaakt. Die op de hoogten, op de berghoogte van het geloof geweest zijn. Maar die ook weer neergestort zijn in de diepten van vertwijfeling en van duisternis. Je moet jezelf ook maar niet aan een ander afmeten en een ander aan jezelf afmeten. Er zijn wel gemeenschappelijke trekken. En ze hebben ook allemaal wel een gemeenschappelijke wortel. En het is wel allemaal van dezelfde geest. En het is ook wel allemaal via hetzelfde woord. Maar de Heere verheerlijkt zich erin als hij het toch ook in het Rijk der Genade zo gevarieerd mogelijk doet. Opdat de veelkleurige wijsheid Gods daarin tot uitdrukking zal komen. Let u er maar op, de profeet geeft dat aan. Het zijn allemaal mensen die door de Heilige Geest zijn bearbeid. Het zijn allemaal van die bloemen die opgeschoten zijn tussen in het gras. Het zijn allemaal van die wilgen aan de waterbeken, om het andere beeld ook er even bij te noemen. Maar ze zijn toch weer onderscheiden. Wat zegt de een? Als hij uiting geeft aan wat er in zijn leven gebeurd is, en als hij het resultaat, de vrucht van het werk van de Heilige Geest aan mag geven, zoals hij het ziet, zoals hij het beleeft, dan zegt de een, en dat is de eerste die we tegenkomen in vers 5, ik ben des Heren. Des Heren ben ik. Zoals het er eigenlijk staat. Met alle nadruk op Heren, niet op ik. Des Heren ben ik. Hij is mijn eigenaar. En ik ben zijn eigendom. Dat is de man, zou je zeggen, van de eerste zondag van onze Heidelbergse catechismus, als die al zo hebben gekend. Die beleiden kan wat zijn enige troost in leven en sterven is, namelijk dat hij niet van zichzelf is, maar dat hij het eigendom van zijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus is. Des Heren ben ik. En omdat hij des Heren is, en omdat het hem een wonder van genade is dat de Heere hem wilde hebben. En dat de Heere hem tot zijn eigendom heeft gemaakt. En dat de Heere hem heeft gezocht en getrokken. Daarom is het zijn gedurig gebed en de begeerte van zijn ziel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als dat toch je geheim, je levensgeheim is, als je dat toch mag zeggen. Als ze aan je vragen, vertel nou eens, wat heeft het nou in je leven teweeg gebracht? Wat heeft dat werk van Gods geest, waarvan je geloven mag dat het ook in jou geschied is, wat heeft dat nou uitgewerkt? Geef nou eens in een paar woorden, vandaag zouden ze zeggen in een one-liner, aan wat dat nou betekent in je leven. En als je dan mag zeggen, dit, des Heren ben ik. Dan ligt het toch voor de hand. Dan ligt het toch voor de hand dat je van die God, van die Heere alles verwacht, maar dat je hem ook alles gunt. En dat je je leven ook aan hem en aan zijn dienst, en uitsluitend aan hem en aan zijn dienst begeert te besteden. Waar komt die belijdenis nou vandaan? Dat beeldt iemand zich niet in. Ja, dat zou kunnen ook nog, dat iemand zich dat inbeeldt. Dat iemand op die manier een stukje grootspraak heeft, dat hij dingen zegt die helemaal niet waar zijn. Dat hij dat wel denkt, maar dat de Heere ervan zegt, maar daar weet ik niks van. U weet, dat kan gebeuren. Dat zal op de jongste dag ook nog tot schrik van die en gene, zelfs van velen, zegt de Heere Jezus, tot hen doordringen. Dat ze zeggen, ik ben des Heere ben ik. En dat de Heere zegt, maar daar weet ik niet van. Ik heb u nooit gekend. Maar als je dit nou echt zeggen mag. Als dit nou echt beleden mag worden. Als die belijdenis die we in zondag 1 van onze catechismes samengevat vinden. Nou echt het getuigenis van een ziel mag zijn. Des Heren ben ik. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Die me met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En die me zo tot zijn eigendom gemaakt heeft. Waar komt die overtuiging dan vandaan? Dat is vrucht van het werk van de Pinkstergeest. Want die bracht tot geloof. En die schonk geloof. En die opende de blinde ogen. Waardoor Christus, de Heere, dierbaar begon te worden. Noodzakelijk. Gepast. En waardoor de ziel begeren ging, geef mij Jezus. Er is niks van die man, er is niks van die vrouw bij. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij gaf genade om op Christus te zien. En nog meer, hij gaf ook genade, vrijmoedigheid. Om die zaligmaker te omhelzen. Hij gaf vrijmoedigheid om te geloven wat Jezus eerst zei. Toen hij, zo'n zondaar, sprak van zijn genade. En toen hij het zo'n mensenkind duidelijk maakte. Ik ben uw heil. En toen heeft het geloof daar een echo op gegeven. Uw heil. Uw heil. Heere, u bent mijn Heere. En dan in leven en sterven. Voor tijd en eeuwigheid. In voorspoed en tegenspoed. Zijn eigendom. Voor zijn rekening. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ook de dood niet. Ook de duivel niet. Zijn er mensen die dat zo zeggen met die eerste uit vers 5? Deze zal zeggen, ik ben des Heren. Wie heeft de Heer op het oog als hij deze dingen schrijft? Wie van ons? Van wie van ons zegt de Heer dat? Deze. En dan wijst hij zijn engelen er iemand aan. Die mag dat nou zeggen. En dat is zijn, dat is haar getuigenis geworden. Zo heeft hij, zo heeft zij, of in de binnenkamer, of op de markt van het leven, geloofsbelijdenis afgelegd. Door te zeggen uit de volle overtuiging, gewerkt door de Heilige Geest. Des Heren ben ik. Paulus was er zo een. Paulus op dat stampende en slingerende schip is, waar iedereen in wanhoop geraakt en waar niemand het meer ziet zitten. Dan zegt hij, je vrees niet, vannacht is er een engel bij me geweest, een engel van die God. Wiens ik ben, welke ik ook dien. Ik heb een God, die mij tot zijn eigendom gemaakt heeft. Ik heb een zaligmaker. Die me gekocht heeft met zijn bloed. Nou, dat is dan de eerste. Maar er is een ander. En die zegt wat anders. Die zegt niet des Heren ben ik. Maar die zegt, die noemt zich met de naam van Jacob. Wat bedoelt hij daarmee te zeggen als hij zich met de naam van Jacob noemt? Ik denk dat je het zo moet verstaan dat hij zich daarmee eigenlijk aansluit bij het volk des Heren. Jacob, dat is toch het volk des Heren. Hoe vaak lees je die naam niet als een aanduiding van het volk van Israël? Jacob, bij de profeet Jesaja kom je die naam herhaaldelijk tegen. Nou, die man heeft gehoord dat God een volk heeft. Dat God een volk heeft dat Jacob heet. En daar heeft hij betrekking op gekregen, daar heeft hij de rijkdom van gezien. En toen heeft hij de keus gedaan. Toen heeft hij net gedaan wat Rut deed. Op de grens van Moab. Uw volk, zegt ze tegen Naomi, is mijn volk. Ze koos ook voor dat volk. Want ze heeft in dat volk iets gezien waarom ze erbij wil horen. Omdat dat zo'n best volk is? Nee. Omdat dat zo'n deugdzaam volk is? Nee. Omdat dat volk een God heeft. Een getrouwe God. Een genadige God. En omdat die God dat volk zo rijk zegent, omdat die God in zijn getrouwheid dat volk verzorgt, dat volk leidt, dat volk er doorheen draagt. Omdat dat volk een God heeft, een God die van zichzelf zegt, tot in de grijsheid toe zal ik u dragen en redden. En toen heeft deze man of deze vrouw of deze jongen of dit meisje of wie het ook geweest is, die tweede uit vers 5 gezegd, daar wil ik bij horen. Er is wat van dat volk uitgegaan. Er is door de Heilige Geest iets in zijn ziel gaan leven van een hartelijke begeerte om bij diegenen te horen die de Heere tot hun deel hebben. Kunt u dat dan zeggen? Dat dat zo is. Ach, zegt u, wat gaat er nou van Gods volk uit? Ja, helaas moet je dan inderdaad nog zeggen, dat is bij tijds niet eens zo heel veel. Niet zoveel aantrekkelijks tenminste, niet zoveel aanlokkelijks. Niet zoveel waardoor mensen anderen voor Christus worden gewonnen. En dat is wel beschamend, nietwaar, volk des Heren, dat is wel beschamend. Dat er inderdaad vaak zo weinig uitgaat van degene die de Heren vrezen. Dat er zo vaak geen geur en geen smaak aan is. Dat moest ons ook maar tot verootmoediging brengen. Maar als je nou eens door die buitenkant heen kijkt, en als je dan eens weet vanuit het woord van God dat dat volk des Heren, hoe gebrekkig ze zich er dan ook vaak, hoe gebrekkig ze zich vaak ook vertonen, dat dat volk toch een volk is dat door de Heren gezegend is. Hoe vaak lees je dat niet in de Bijbel? Dat niet, mensen het niet van elkaar hoeven te zeggen en dat ze elkaar niet op die manier hoeven op te monteren en een beetje moed in te praten, maar dat de Heren het zegt van, welgelukzalig is degene die de Heere vreest. Welgelukzalig, welgelukzalig, welgelukzalig. Er is dus toch een volk in deze wereld dat welgelukzalig is, omdat het de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En omdat zijn verwachting van de Heere zijn God is. En heb je dat nou ontdekt? Dan is er toch een begeerte, of niet, om bij dat volk te behoren. Er is nog een derde, die komt ook aan bod. En de derde zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. Die zegt dus niks, maar die schrijft. En die schrijft eigenlijk allebei die dingen die we zojuist gehoord hebben. Die eerste die zei, des Heren ben ik, nou dat schrijft deze derde ook. En die tweede die zei, die noemt zich met de naam van Jacob en dat doet die derde ook. Die derde die combineert ze dus. Het eigendom des Heren zijn en bij het volk des Heren begeren te horen. En let u erop, die schrijft het op. Is dat omdat hij niet spreken kan? Is dat omdat hij net zoiets als Zacharias was? Die zwijgen moest, die stom was en die dan een schrijftafeltje eiste. Nee, ik geloof niet dat je het zo verstaan moet. Ik geloof dat je het zo verstaan moet zoals we dat ook bij onze vaderen wel eens tegenkomen. Misschien nog niet eens zozeer in de Nederlandse traditie, maar dan toch zeker wel in de Schotse traditie. Dat mensen een verbond met God sloten. Dat ze het opschreven. dat ze het opschreven. Dat ze de Heere zouden zoeken. En dat ze de Heere zouden vrezen. En dat zij de zonde zouden haten en mijden. En dat zij de Heere gedurig zich voor ogen zouden stellen. En die het dan met hun handtekening ondertekenden. Een verbond met God maken. Covenanting, zoals de Engelsen dat noemen. Misschien bij ons niet zo gebruikelijk, maar is het verkeerd. In de Bijbel lees je het ook. In het boek Nehemia bijvoorbeeld. Die tot de verzegelingen toetraden, die met hun handtekeningen het ook beloofden. De Heere te dienen, de afgoden weg te doen, in de wegen des Heeren te wandelen. Nou, zo moet je dat hier ook bij deze man voorstellen. Die schrijft het met zijn hand. Om zichzelf er later ook nog eens een keer aan te kunnen herinneren, als hij het document nog eens uit zijn bureau haalt. Toen en toen, daar en daar, heb ik het de Heere beloofd. En dan zijn er momenten in je leven dat je het verbond moet vernieuwen, want je hebt het gebroken. Je bent ontrouw van je God afgegaan. En er zijn dagen geweest dat je het verzuimd hebt en nagelaten. En dat je toch andere goden weer nagewandeld hebt. En dan moet het ervan komen dat je het verbond vernieuwt. Met tranen en met smart en met een nieuwe schuldbelijdenis. Waarop het dan toch weer met je hand te schrijven. Ik ben des Heer. En je toe te noemen met de naam van Israël. U zegt, maar er is wat merkwaardigs in. U zei, die derde die zegt eigenlijk hetzelfde als wat de eerste zegt. En als wat de tweede zegt. Alleen zegt hij het al schriftelijk. Zeker. Dat geloof ik ook, dat hij hetzelfde zegt. Maar u zegt, het klopt toch niet, want die tweede die noemde zich met de naam van Jacob. En die derde die schrijft niet de naam van Jacob, maar de naam van Israël. Of is dat helemaal hetzelfde? Ja, in zoverre, het is wel hetzelfde volk. Het is helemaal hetzelfde volk. Het volk van Israël, dat is het volk van Jacob. De God van Israël is de God van Jacob. Jacob en Israël, ze zijn inderdaad dezelfde. Dus, ik heb wel gelijk als ik zeg dat hij zich bij het volk van God zoekt te voegen. Maar waar dat verschil dan vandaan? Het zijn twee aanduidingen van hetzelfde volk, maar het zijn inderdaad twee verschillende aanduidingen. Jacob, dat is die oude naam. Dat is die naam die hij van zijn ouders kreeg. Bij zijn geboorte al. Dat wonderlijke bij de geboorte, dat Jacob, die er even een tweeling was, zijn broer eigenlijk vooruit wilde komen en hem bij de verzen en bij de hiel vasthield toen zijn oudste broer eerst kwam. En die baby Jacob had toen het voetje van zijn broer al vast. En toen hebben Jacob, en toen hebben Isaac en Rebecca gezegd, hij moet Jacob heten. Dat is na die gebeurtenis geweest. En zo heeft Jacob het eigenlijk in zijn leven wel vaker gedaan, nietwaar? Vooruit willen komen, zelf de dingen in handen willen nemen, op God niet kunnen wachten, niet tevreden zijn met die tweede plaats, niet tevreden zijn met die plaats die God hem had uitgedacht, niet kunnen wachten totdat de Heere zijn woord zou waarmaken, de meerdere zal de mindere dienen, Jacob wordt toch de eerste, dat zou hij zelf dan wel bewerken, u kent de geschiedenis wel, nietwaar? Jacob, dat is eigenlijk niet zo'n erenaam. En die naam draagt hij toch. En Israël, dat is wel die erenaam. Die kreeg hij later, die kreeg hij van God. Die kreeg hij bij Pniel, toen hij met God geworsteld had. Wat is zijn naam, zegt de Heere dan. En dan moet Jacob het zeggen en dan zegt de Heere, ja, maar dat is nou voorbij. Althans, U krijgt er nou een andere naam bij. U bent niet alleen degene die uw broer bij de versen en bij de hiel pakte om vooruit te komen over hem heen. Maar omdat ge u vorstelijk gedragen hebt met God in deze worsteling, zal uw naam ook strijder Gods, man Gods wezen. Israël. Wordt u naar God genoemd. En nou gaat hij als een tweemens door het leven. En dat symboliseert de Heere, want als hij na die worsteling opstaat, dan loopt hij mank. Dan moet hij hinkende door het leven. En zo is dat volk ook een volk van twee soorten in één hart, in één boezem. Zo zijn ze zowel rechtvaardig als goddeloos. Goddeloos en tegelijk rechtvaardig. Zo zijn ze Jacob en Israël. En nou ziet de een op die verdorven aard van dat volk en toch ziet hij waarde in dat volk. En toch ziet hij het voorrecht om bij dat volk te horen. En toch ziet hij op de God van Jacob. En zegt, ik ben Jacob en daar wil ik bij horen. En die ander die ziet op het voorrecht dat de Heere die Jacob veranderd heeft in Israël. En dat de Heere genade in hem verheerlijkt heeft. En dat de zonde verdwijnen gaat. En dat alle ongerechtigheid straks wordt afgelegd. En dat de Heere zijn volk, verliezers als ze zijn in zichzelf, in hem toch meer dan overwinnaars doet zijn. Vorst Gods. Ach, maakt het nou zoveel verschil of je zegt dat je bij Jacob of dat je bij Israël wil horen. Als het je er maar om te doen is om bij de God van Jacob en de God van Israël te horen. En als je daarbij mag horen, dan ga je ontdekken. En meer ontdekken in je leven. En bij het ouder worden er niet meer overheen kunnen kijken. Dat je zowel het een als het ander bent. Je mag dan een begenadigd mens zijn als de Heilige Geest in je begonnen is. Maar je blijft zolang je leeft ook een kind van Adam. Je mag dan Israël geworden zijn omdat God in genade op je heeft neergezien en je gezien heeft. En omdat je hebt leren worstelen en omdat het ook in je leven gebeurd is. Heere, ik laat u niet los tenzij gij mij zegent, want je kon niet anders. Maar ondanks die bevoorrechte positie ontdek je toch ook al die overgebleven zonden en zwakheden. Die zonden die tegen je wil toch in je overgebleven zijn. En die je maar al te vaak herinneren aan dat van vroeger, aan dat van die oude mens, Jacob. Maar voor zulken is hij God. En voor zulken is Christus zaligmaker. Nou gemeente, zegt u het nou maar, keus uit drie. Waar kunt u zich nou bij scharen? Wie wordt hier nu bedoeld? Wie is het die zeggen mag, des Heren ben ik? Of wie is het die zegt, en verder komt hij misschien niet. Ik ben Jacob, maar dat volk daar hoor ik toch maar graag bij. Vanwege de God van Jacob. Of wie is het die het schrijft? Misschien niet eens omdat hij het zeggen durft. Misschien omdat hij het niet eens zeggen durft. Maar wie schrijft het? En wie schrijft het in stilte, zodat alleen God het lezen kan? Ik ben des Heren. En ik ben Israël. Amen. Psalm 119 vers 47. Laten wij samen danken. Barmhartige God, laten wij ook vanavond niet naar huis gaan dan nadat wij uw naam hebben gedankt en u de eer hebben gebracht voor alles wat gij ons hebt willen geven vandaag, ook in deze kerkdienst. Wat een rijke beloften staan er in de schrift, Heere. Wat een heerlijk werk doet de Heilige Geest. Als hij, als die geest van Pinkster, als die geest van levendmaking, als die geest van genade, mensen tot kennis van de waarheid, tot kennis van de zaligheid brengt. En als hij ze er ook toe brengt, omdat in hun leven ook te uiten, in hun levensgang te uiten, in hun levenswoord uit te dragen. Ieder op zijn eigen wijze, naar de mate van het geloof gegeven. Heren, we hebben het een en ander van gehoord. Wilt u door uw Heilige Geest het nu toepassen? En dan komt het er toch op aan, Heren, dat wij ook mogen weten. En dat we dat ook mogen zeggen of schrijven. Of dat het in ieder geval u de Heere allereerst bekend is. Wat er ten diepste leeft in ons hart. En als het de goede keus is die we hebben mogen doen. Dat we het dan inderdaad ook beleven mogen. Heere, wij bidden van u, geef dat dat werk van uw geest onder ons meer en meer gestalte mag krijgen en openbaar mag komen. Dat wat in de windselen ligt open mag komen, Heere. Dat wat verborgen is, zichtbaar mag worden. Dat wat nog zo van verre staat, dichterbij gebracht mag worden. Dat wat in duisternissen gehuld is, in het licht mag komen. Dat wat dood is, echt mag gaan leven. Ook dat, Heere. Dat daar waar niets is, door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, toch dat leven mag komen, bij jong en bij oud. Heren, wij bidden u, wilt gij hetgeen we gehoord hebben met uw onmisbare zegen achtervolgen. Breng ons ook morgen weer samen, Heren, als in die kerkdienst ook 10 jonge mensen belijdenis hopen af te leggen. Als zij hun keus hopen uit te spreken. En met zoveel getuigen om hen heen, geef ons dan ook een gezegend uur. Denk aan ieder van ons, ook aan onze jonge mensen, met name aan hen die examen doen. Heere, sterk zal ze er weer voor geplaatst worden. En wilt u ze alles geven wat nodig is om op het gevraagde ook een antwoord te geven, naar behoren. En wilt ge ze verblijden door het resultaat van hun werk. Wil alles wel maken, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 92, het 8e vers. In hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. althans heen in vrede en draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.